In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 372.
Oké.
Ja, ik moest even opzoeken. Dus
je kijkt erbij alsof het een heel mooi nummer is. Maar...
Nee, ik zat ook te denken, is dit een mooi nummer? Herbert, welkom.
Welkom, Ben.
In het nieuwe jaar.
Ja, en welkom, Aymer Zatpour. Spreek ik dat goed uit?
Ja, dat is
toch wel?
Eigenlijk goed gesproken.
Oké, mooi zo. Ja. Jij bent hoogleraar biomaterialen en weefselbiomechanica aan de TU Delft.
Klopt.
Dat is fantastisch. En we gaan het met jou hebben over biomaterialen en over het 3D-printen van pezen en botten en de aanhechtingen daarvan en nog veel meer van dat soort stoffen.
Ja.
Goed. Heel erg interessant, omdat dat van belang is voor
voor ons
repareren.
Allen.
Ja, voor ons. Voor het repareren mensheid. Van lichamelijke defecten.
Ja, superboeiend. Ja,
Ben.
Maar eerst de hoofdstuk.
Eerst iets anders.
De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Wanxilium. IT-bedrijf Wanxilium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. Wanxilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Allemaal naar Wanxilium. Zet hem op.
Zo. Die zit.
Top.
Ja.
Printen van weefsels.
Printen van weefsels. Ja, 3D. Had ik dat eigenlijk al gezegd?
Ja, dat je gezegd. Of zei dat gezegd? Kunnen beginnen. Ja. Hoe doen we dat?
Mooi. Aymer, dat is dus ongeveer wat jij doet. Maar waarom eigenlijk? Wat voor ziektes, aandoeningen, problemen, defecten kun je daarmee de baas?
Ja. Nou, we zijn vooral geïnteresseerd op twee verschillende soorten van problemen. Gezondheidsproblemen. En dat is of weefsel of organenschade. Dus er zijn heel veel ziektes waar je schade bij krijgt.
Ja.
Herstellen van die schades is ons focus.
Okay.
Dus als één voorbeeld. Ik heb te veel gedronken. Mijn leven is vergroot. Mijn leven heeft schade. Jij lost dat op door een nieuw leven te printen. Ik maak het even expres zo plat mogelijk.
Ja, dat is heel extreem gezegd.
Ja, maar, doe ik expres.
Ja, ja, nou, op een heel late stadium leverziekte heb je dan een nieuwe lever, een transplantatie nodig. En dan, dat is wat wij naartoe onderzoeks doen. Dus proberen om nieuwe levers te kunnen printen.
Ja, dus om dat even op zijn poten te zetten. Je kunt niet zomaar nog een nieuwe lever printen, maar het is wel de richting die jullie op willen.
Precies. Dus op dit moment, vandaag, kunnen we het nog niet doen. We kunnen wel wat printen dat een beetje op een lever lijkt.
Ja.
En een aantal functies van een lever wel doet. Maar niet de volledige lever printen die wel getransplanteerd kan worden.
Nee, precies. Nee. Oké, daar komen we straks nog wel op. Ik denk dat het een paar verschillende dingen zijn. Wat ik net zei, botten en pezen en dergelijke. En levers. Waarschijnlijk zijn dat twee verschillende onderzoeksrichtingen. Is dat vermoeden correct?
Ja en nee. Als je kijkt naar het medisch veld, zijn ze heel apart.
Ja.
Soft en hard tissues, dat is eigenlijk.
Ja, pace is ook. Is een beetje afhankelijk van hoe je zacht en hard definieert. Ja. Maar ja, klopt. En ook qua functie zijn heel anders. En lever doet. Metabolische activiteiten die andere weefsel niet doen en andersom.
Pezen en botten, dat is vooral mechanisch.
Ja, klopt.
Ja, dus dat zijn hele verschillende dingen. Nou, het is interessant om het daarover te hebben straks misschien.
Maar tegelijkertijd, qua technologie, hebben ze heel veel met elkaar te delen. Dus de biomaterialen, de printtechnologie, alle andere periferele technologieën zijn gedeeld door deze verschillende vakgebieden.
Ja, goed. Mogen we het eerst hebben over wat ik dan in de documentatie op jouw eigen site bijvoorbeeld, zatpour.com, hè?
Ja, klopt.
de overgangen van zacht naar hard materiaal.
Ja.
Dat schijnt iets heel belangrijks te zijn. Hè? Botten zijn hard, pezen zijn min of meer zacht.
Ja.
En mag ik een anekdote vertellen trouwens? Dat is wel even grappig. Mijn zoon had in zijn jeugd een bottenmuseum.
Mm-hmm.
En die verzamelde dus botten. Toen waren we een keer op een natuurwandeling. En toen vond ik een overblijfsel van een haas. Dus dat was een poot en er zat nog het nodig aan. En ik dacht van nou, die botten zitten daar nog wel in. We nemen dat mee. En toen ben ik thuis gaan proberen om die botten schoon te krijgen. Dus op een gegeven moment, ja, van allerlei troep kreeg ik daar wel af. Maar die pezen, die kreeg ik daar niet vanaf.
Nee.
En ik heb van alles geprobeerd. Ik heb heel hard trekken. Notabene een haas. Hè? Dus we hebben het niet over een olifant of zo. Of een mens. Nee, een haas. Dan denk je, die trek je zo kapot. Geen sprake van. En ik heb het gekookt. En uiteindelijk was het enige wat hielp, was het begraven. Heel lang wachten en dan weer opgraven. Toen waren die zachte weefsels weg. Maar jongens, wat zijn die verbindingen sterk.
Precies.
Wat zijn die belachelijk sterk.
Ja.
En dan is het blijkbaar heel moeilijk om dat met kunstmatige middelen te imiteren.
Ja,
klopt. Waarom is dat zo moeilijk?
Ja, er zijn heel veel mechanismen die door de natuur gebruikt zijn om zo'n goede connectie tussen bot en spier te maken. Mm-hmm. Door paste. En die zijn heel lastig na te maken door bestaande technologieën. Dus als je kijkt naar zacht-hard connecties, verbindingen in kunstmatige materialen, in wat man-made is, je ziet dat altijd is de zwakste link. Dat is die weakest link. En die, dat zie je failure, dat het heel vaak daar gebeurt.
Ja, waar je dingen op elkaar lijmt, bij wijze van spreken.
Ja, of lijm. Of ik heb jarenlang opladers gehaald van verschillende merken.
Ja.
En ik maak heel intensief gebruik van die. En wat ik heb gemerkt is dat er is een hard-zachte connectie. Na de verbinding met de computer. En daar.
Ja, het zie is je ook altijd dat die daar stuk gaat.
Ja, precies. En dat is een hele goede voorbeeld van een verbinding die kapot gaat. Nou, de laatste tijd is dat opgelost door een van een nieuwe, relatief nieuwe technologie. Het feit blijft dat je, als je een hard en een zachte materiaal met elkaar wil verbinden, dat je heel bijzondere voorzieningen moet.
En welke technologie heeft dat dan onlangs opgelost?
Ja, er zijn mensen proberen om nieuwe manieren te vinden om verschil tussen stijfheid van de zacht en harde materiaal zo veel mogelijk te verminderen. Dus die zachte en harde materiaal lijken een beetje meer op elkaar.
Mm-hmm.
En als die, het verschil tussen deze twee groter wordt en heel abrupt gaat naar een zacht of een harde materiaal, dat zie je dat de intensiteit van de kracht, van de mechanische kracht, daar heel groot is. Dat is wat wij stress concentration noemen in het Engels. En daar krijg je de
failure. Je maakt dat die overgang smoother.
Precies.
Maakt je langer eigenlijk.
Yes.
Waardoor het zeg maar sterk
als het
is.
Langzaam van zacht naar hard gaat, of een andersom, dan is die intensiteit van kracht verminderd. De lokaal, dat je minder krachten hebt. En dat zorgt dat je...
Maar dat is geen nieuwe technologie, toch? Dat lijkt me vrij logisch.
Maar dat is niet zomaar te realiseren, dat je die overgang... En niet,
omdat te printen, is dat lastig?
Ja, als je dat wil printen, dan moet je zorgen dat je verschillende soorten van materialen tegelijkertijd kan printen. Huh? Dat is, het is heel zacht, mm-hmm. heel hard en alle andere waardes ondertussen. Ja. Dan heb je multimateriaal 3D-printen nodig. Deze 3D-printen methoden zijn niet heel vaak voorkomen in technologieën. Zijn relatief nieuwe technologieën en zijn een aantal van die wel beschikbaar op de markt, maar heel gespecialiseerd, relatief duur.
Ja.
Maar dat is niet die enige mechanisme dat de natuur gebruikt om de verbinding te verbeteren. Is ook heel intieme connectie tussen zachte en harde materialen. Dus het is niet alleen één oppervlak, maar het zijn heel intieme verbindingen door het hele volume En dus je hebt hele grote plekjes waar deze twee materialen in aanraken met elkaar komen. En dus zijn en dat als je dat wilt doen, dan heb je een soort van hiërarchie van printen nodig. Dus op verschillende lengteschalen moet je geometrieën en verschillende materialen kunnen plaatsen.
Ja.
Dus is best ingewikkeld.
Ja, ik zag op jouw site zag ik ook verschillende manieren om die overgang tussen harde en zachte materialen geleidelijk te laten verlopen. Hè, wat Ben ook zegt. Er waren eigenlijk allerlei mogelijkheden, misschien moet ik zeggen allerlei probeersels, om die twee in elkaar te laten overlopen. Kun jij schetsen wat voor geometrieën jullie dan proberen?
Ja, we hebben geprobeerd om een aantal bio-geïnspireerd, zowel bio-geïnspireerd als kunstmatige geometrieën te gebruiken. Een goed bekende geometrie is gyroïde. Ik weet niet of dit voor jullie
luisteraar is. Dat is voor mij een moeilijk woord.
Ja, precies.
Ja, maar die is een... ja, is heel lastig om die uit te leggen. Maar is,
dat snap ik.
Maar dus misschien een andere voorbeeld is...
Misschien moeten we gewoon verwijzen naar jouw site, zatpoor.com. Daar
precies.
Zijn die dingen gewoon in animaties ook vertoond. Hè?
Ja, precies. Maar er zijn ook andere soorten die zijn meer bio-geïnspireerd. Zoals een collageenstructuur. We hebben geprobeerd om die structuur na te maken. En dat is een van onze geometrieën. Maar wat ik ook heel interessant vond, is dat soms is het gewoon willekeurige verdeling van harde en zachte materialen een goede bijdrage. Levert een hele goede bijdrage.
Oké, als je het maar random... Dat is al beter dan een abrupte overgang.
Ja. Ja. Dus, wat wij ook hebben gezien is dat een combinatie van dit soort geometrieën, gyroïde, collageen en een willekeurige distributie, die zijn best qua prestatie zijn die de beste.
Ja, ja.
Even terug naar die haas van jou. Kan je niet gewoon hoe die haas dat doet, hoe dat is verbonden, zacht en hard, hoe die overgang is? Kan je dat niet gewoon letterlijk namaken? Net letterlijk naprinten?
Ja, dat is wat wij proberen te doen. Nou,
waarom is het moeilijk?
Maar dat is toch moeilijk, omdat het nogmaals is het... je hebt heel veel verschillende materiaaleigenschappen nodig. Dus de 3D-printmethode is anders. Moet dan kunnen van heel zacht tot heel hard. Ondertussen waardes van de stijfheid kunnen produceren.
Ja.
En tegelijkertijd zijn ze heel intiem met elkaar in contact. Dan moet je ook kunnen namaken. En als je kijkt naar materialen, die zijn heel andere soorten van materialen. Hè. Dat is biologisch materialen van bot en paste. Dus dat is bij zich een heel andere verhaal dat wij momenteel niet kunnen doen.
Wat voor materialen gebruik je dan wel? Want als je dan hiermee wilt experimenteren...
Dus jullie
kiezen materialen.
Normaal 3D-printen in gewoon plastic. Ook soms.
Ja.
Dus wat gebruiken jullie?
In ons onderzoek gebruiken we heel veel verschillende soorten van materialen. Dus metalen, keramiek, kunststof. Ook heel zachte polymerische materialen zoals hydrogels. In dit geval hebben we een soort van plastic gebruikt. Die zijn twee verschillende soorten van plastic. Eén heel hard en heel zacht. En die twee kon je op een heel kleine schaal bepalen welke van deze twee afgezet is. En door combinatie van misschien twee keer dit en één keer dat. Of drie keer dit, één keer dat. Dan kon je die overgang maken van heel zacht naar heel hard. Ja. Dus de combinatie van een heel hard en heel zacht. Afhankelijk van de ratio van deze twee kan je die eigenschappen aanpassen.
Laten variëren, ja. En de materialen die je nu noemt, zijn die dan ook biocompatibel? Zijn die te gebruiken voor kunstmatige onderdelen van het lichaam?
Veel van die wel. Metalen, keramieken, heel veel van die zijn wel biocompatibel.
Dat gaat wel goed, ja.
Ook voor implantaten zijn ze gebruikt. Metaalimplantaten zijn heel vaak in orthopedische, zowel orthopedische als andere toepassingen gebruikt.
Ja.
Bij bij kunststoffen is dat, ja, bij kunststoffen als metaal is het anders. Maar in dit specifiek verhaal, dat wij al zacht en harde materialen hebben gebruikt, hebben we niet eigenlijk heel specifiek gekeken naar biocompatibiliteit van deze twee materialen.
Dat is van later zorg.
Precies.
Als je eenmaal toe bent.
Al gek genoeg, hard genoeg om die overgang te maken. En dat wij niet gekeken hebben naar.
Waarmee je dus eigenlijk ook al zegt dat jullie nog niet bezig zijn met experimenten in het menselijk lichaam. Of in zelfs maar een proefdier.
Nogmaals, is dat afhankelijk van welke soort van technologie zijn, hebben we dit over. Voor dit specifieke technologie niet. Dat is heel nieuw. Het feit dat wij die prestatie van natuur kunnen bereiken, is heel spannend en nieuw.
Ja.
Dus voor die specifieke toepassing hebben we niet gekeken naar de verdere proeven. Of in vitro of in vivo, dus in het lab of in dieren of een menselijk lichaam. Maar voor sommige andere biomaterialen die wij ontwikkelen wel.
Oké.
Maar ik wil even, want het wordt toch al toegepast, een paar jaar geleden, 3-4 jaar geleden, had je toch de hersenen geprint in UMC Utrecht, dat ze een schedel hadden geprint.
Ja.
Ja, maar op zich is dat natuurlijk, of is dat wel spannend? Ik dacht, dat is minder spannend, want ja, dat zal gewoon kunststof zijn. En nu is het bot. Nu
of
is
metaal,
het kunststof. Ja.
Ja,
weet je wel, ik weet dat dat kan.
Ja,
het gaat meer om hoe je hersens dan gaan functioneren en hoe de bloed doorloopt. En accepteert mijn hoofd dat? En meer.
Ja en nee. Dus is een aantal van dit soort toepassingen zijn al commercieel beschikbaar. Dus je kan gewoon dit bestellen bij een bedrijf.
Je kan gewoon een hersenpan bestellen.
Ja, sommige van die
klinkt
wel.
Klinkt echt leuk namelijk.
Ja, dus voor sommige chirurgen zijn al bezig met het gebruik van patiëntenspecifieke implantaten voor zowel orthopedische als kaakchirurgie.
Kaak natuurlijk, ja.
Ja,
echt op maat gemaakt, hè?
Ja, precies. Ja. Dus een aantal van die toepassingen zijn al toegankelijk voor brede publiek. Die zijn wel duur. Dus als je kijkt naar een orthopedisch implantaat die op maat is gemaakt, de patiëntenspecifiek noemen we die, zijn soms 10 keer duurder dan een generiek implantaat. Dus dat wel. Maar tegelijkertijd hebben we een aantal problemen die niet opgelost zijn, ook voor die implantaten. Bijvoorbeeld is in een aantal gevallen een probleem met de implantaat gerelateerd infecties. Dus je moet een biomateriaal hebben die niet geïnfecteerd wordt.
Ja.
Dus ja, het is voor een deel opgelost, maar er zijn veel andere problemen
dus
die nu, nog opgelost moeten worden.
Dus nu als ik die nieuwe hersenpan krijg, dan is de kans groot op infecties van dat materiaal dat in mij wordt geplaatst.
Ja, het hangt van de specifieke omstandigheden van de patiënt af. Sommige patiënten hebben al grotere risico van infecties. Vooral patiënten die, de kankerpatiënten, die hebben immuunsysteem is minder, functioneert minder goed.
Ja. Ja, ja, ja.
En daardoor krijg je een hogere risico van infectie. Er zijn ook andere soorten patiënten, traumapatiënten, die hebben ook soms een hogere risico van infecties. Dus,
en bedoel je dan trauma van mentaal trauma?
Nee, gewoon bloed voor
verwondingen.
Ja. 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 Dus als je bij een ongeval dat je traffic accident.
Ja, zeker. Ja, precies.
Bij
ja.
die patiënten is een heel brute force trauma. En voor die patiënten is ook een relatief groter risico van infecties. Dus niet alle patiënten hebben een groter risico van infectie, maar een onderdeel daarvan wel.
Dus het hangt meer af van de patiënt dan van de materialen die je gebruikt.
Ja. Sommige materialen zijn specifiek ontworpen om infecties te voorkomen. Dus ze zijn ook.
Dat print je ook weer mee.
Om infecties te verminderen, de risico van infecties te verminderen, kan er wel een aantal elementen toevoegen bij het printen van materiaal. Of kan je een oppervlakbehandeling aan te brengen?
Ja, ja, uiteraard.
Dus we zijn ook daarmee bezig om infecties te voorkomen. Die...
Ja, ik heb even behoefte om het beeld te schetsen. Dus ik zie een 3D-printer die heel veel mensen kennen. En ik kwam net van kantoor, dus waren we iets aan het printen. Gewoon met plastic. Jullie hebben meer geavanceerde, verschillende keramiek noemde je net. En zelfs staal en natuurlijk ook plastic. Ja, dus die heb je allemaal. Dan hebben jullie een model. Dan teken je inderdaad die kaak of die hersenpan of dat botje. En als het met een pees en een bot is het nog lastiger. En dan print je dat gewoon uit. En dat geef je dan aan de chirurg en die plaatst dat dan. Dat is eigenlijk het beeld dat ik moet hebben.
Ja, wij doen dat niet als een universiteit.
Maar dat is het gevolg van wat jij doet. Jij doet onderzoek van dat het niet infecteert. Hoe maken we het steviger?
Precies.
Dat doe jij.
En wij fabriceren ook een aantal prototype van dit soort. Maar een gecertificeerde bedrijf moet dan die echte implantaat die daadwerkelijk wordt gebruikt, gaat printen. Maar... Yes, de volgorde van het proces is al, zoals je al...
En in het materiaal dat ik gelezen heb... want ik ben een beetje verbaasd over gewoon plastic, keramiek, staal. Ik dacht dat er ook echt...
Titanium, dat is ook in belangrijk.
Erbij, maar dat zijn allemaal gewoon materialen... die kan je in je lichaam stoppen. Maar ik dacht ook veel met printen gewoon van... we begonnen met een lever en dat is lastig. Welke onderdelen... Welke softmaterialen gebruik je dan om te printen? Om bijvoorbeeld die delen van die lever te onderzoeken.
Ja, en met zachte weefsels heb je meestal te maken met een soort van hydrogel. En hydrogel...
Jelletjes.
Jelletjes. Ja, gelatine lijkt een beetje op hydrogels. En dat is wat je dan met cellen, met levende cellen combineert... Om dat te printen, om lever te kunnen printen.
Oké, en geven die levende cellen dan ook samenhang? Want hydrogel stel ik me voor als blubber.
Ja, maar die zijn met elkaar heel goed gecombineerd.
Toch wel, dat geeft dan wel dat je er zeg maar een voorwerp van kunt maken.
Ja, dat je moet je dan zo voorbereiden dat het cellen een onderdeel van de gel uitmaken.
Ja, en... Kun je dat dan al doen als het om een lever gaat met menselijke levercellen?
Ja, we werken meestal met organoïden. Die zijn of donorcellen gebruiken of bestaande cellines. Ja. In beide gevallen kan je die met hydrogellen combineren.
Toen ik dit voorbereidde, dacht ik van het is duidelijk, botten en pezen is makkelijk. Hè, want dat is een bot, stel ik me voor als een stok hè, of een buis, wat dan ook. En pees als touw, even een heel simpele voorstelling. En het hoeft alleen maar stevig te zijn en moet een beetje kunnen bewegen op een bepaalde manier. Terwijl, jij zei het zelf ook al, een lever heeft een rol in de stofwisseling.
Ja.
Maar er is nog iets meer ook natuurlijk. Hè. Een lever wordt heel fijn dooraderd met bloedvaten.
Ja.
Dus je kunt niet zomaar zeggen, ik maak een homp. Levercellen en ik stop dat in die patiënt. Nee, er moet ook gewoon een heel netwerk in zitten. Hoe doe je dat met een 3D-printer? Kan die dat ook in detail namaken, al die bloedvaten?
Nou, dat is eigenlijk een groot probleem bij bioprinten. Dus opschalen van die maat van de weefsel dat je print.
Ja.
Boven een bepaalde maat is het heel lastig om levende, blijvende weefsels te maken dan cellen in het center van wat je geprint.
Ja, je zegt eigenlijk, je kan best printen met levende cellen, maar ze in leven houden is nog wel even lastig.
Precies, de zuurstof, voedselstoffen, die is heel lastig om daar te brengen. Dus vandaar heb je bloedvatten nodig. En dat is, dan moet je dan zorgen dat die deze ook wel gemaakt worden.
Ja.
Dus dat is een van de grootste uitdagingen bij bioprinten. Om grote schalige weefsels te kunnen maken op grote maat die wel levend blijven.
Ja. En, dus dat is nog niet opgelost?
Nee, dat is misschien het grootste probleem bij bioprinten van werken.
Ja, maar we beginnen klein. Noem dan eens een weefsel in mijn lichaam klein dat je kan printen en gewoon in kan. Want een lever is groot, dat snap ik ook al. Maar noem eens iets kleins. Bijvoorbeeld een stukje bloedvat, verzin ik nu. Maar misschien weet je betere voorbeelden. Wat dus wel mogelijk is, dat heb je. De bloedvat is natuurlijk altijd weer van een hartmateriaal. Noem eens iets wat klein is, wat je nu al bij mij erin kan. Dat blijft leven. Dat je bij mij erin kan plaatsen.
Nou, bij lever is het relatief moeilijk om dat te doen. Maar bij een aantal andere weefsel is het relatief makkelijker. Bij kraakbeen is het makkelijker. Er zijn niet zoveel bloedvaten in een kraakbeen. Dus is het momenteel wel mogelijk om levende kraakbeenstukjes te maken. En dat is ook klinisch, volgens mij zijn ook klinisch gebruikt. Of tenminste zijn ze in dierpatiënten gebruikt een aantal keren.
Ik kan wel wat nieuw kraakbeen gebruiken trouwens.
Ja, maar dus kraakbeen met levend weefsel, dat is nu experimenteel of dat doen ze al? Of dat is bijna?
Nou, dat hebben we ook geprint. Biogeprinte kraakbeen hebben we wel gedaan. En ja, en dat is makkelijker dan een stukje lever printen. Is relatief qua structuur is het.
Ja. Kraakbeen is gewoon een kussentje, hè, eigenlijk. Heel simpel uitgedrukt. Ja, ik begrijp je, dat ga je weer nuanceren.
Ja, dat is het printen van de kraakbeen blijft wel ook een grote uitdaging. Maar is het toch makkelijker dan printen van het lever.
En kan je delen printen? Bijvoorbeeld als een deel van mijn hart doet het niet goed. En dan kan ik...
Kleppen misschien?
Een klep.
Relatief nieuwe onderzoeksrichting is om in situ, in vivo, hoe je het dan noemt, printen. Dat betekent dat je gewoon de printer gebruikt tijdens operatie om iets te printen.
Gaat die snel genoeg? Want normaal gaan die 3D-printers traag.
Ja, dat zijn. Nou, dat lijkt een beetje op science fiction. En dat is ook zo, denk ik, op dit moment. Maar er zijn wel mensen die bezig zijn met dit soort onderzoeksrichtingen. Dat wat ik heel interessant vind. Mm-hmm. Dus dat misschien leidt tot een andere vraag. Dat hoe snel gaat dit iets opleveren voor echte daadwerkelijke toepassing?
Ja, dat had ik vroeg of laat toch wel gevraagd. Ja. Dus vertel maar.
Vertel maar nu dan. Ja.
Maar ik dacht dat dit even vergelijken met kunstmatige intelligentie. Dat is tegenwoordig heel vaak door mensen gebruikt. ChatGPT en noem het op. En maar als je kijkt naar die eerste moment waar mensen dit soort technologieën hadden bedacht. Dat was, volgens mij is het voor de eerste keer 1957. Dus 70 jaar geleden.
Maar waar doel je dan op? Wat is er toen bedacht?
Het idee van kunstmatige intelligentie.
Okay. Precies, lang is oud.
Prima. Ja. Dus 70 jaar geleden hadden mensen dit bedacht. En nu is het wel van zo'n brede toepassing dat wij die impact van de technologie op ons leven voelen.
Nu gaat het pas ergens op lijken.
Precies.
Ja.
Nou, dat moet je dan een beetje in de gaten houden. Dat, nou, dit is, als je kijkt naar 3D-printen, is dat de jaren 80 zoiets begonnen. En daarna bioprinten is een stukje later. Dat is 90, 2000. Dus nou, misschien moeten we een aantal jaren wachten voordat dit wel.
Als je begint bij 1980 en je zegt dat mag 70 jaar duren of zo, dan kom je in 2050.
Ja, en jaren 80 was dat gewoon heel simpel 3D-printen, niet bioprinten.
Juist. Ja, ja.
Dus dat gaat even duren. Maar als wat dit soort onderzoek nu niet voorzetten, doorzetten, dan kunnen we ook na 40 jaar verwachten dat dit soort technologie beschikbaar
is. Dat is hetzelfde. We moeten die armen hier gewoon zijn gang laten gaan.
Maar die 3D-printer was aan het ratelen toen, en inderdaad in de jaren 80, wij hebben 6-7 jaar geleden ook een uitzending gemaakt, de technoloog, over normaal 3D-printen. En toen vroeg ik me ook af ineens van, waarom duurt het eigenlijk zo lang? Want met AI, snellere computers, betere algoritmen, meer data beschikbaar, dat gaf de versnelling. Wat heb je hier? Wat zijn hier de elementen waardoor je zegt van, als je dat voor elkaar hebt, boef, de versnelling?
Ja, dit is God. over het feit dat wij niet precies weten hoe weefselregeneratie werkt. Er zijn een aantal condities dat wij moeten verzorgen, zodat de weefsel kan optimaal regenereren. Dus als je kijkt naar wat gebeurt bij de bij een kind, baby, dat is er twee cellen zijn in het begin en daar die zorgen dat er een volledig menselijk lichaam wordt gemaakt. Maar wat gebeurt ondertussen weten we niet. Dus ook voor adult, voor volwassen weefsels weten we niet precies welke condities moeten we creëren voor optimale regeneratie van de weefsel.
Ja.
En dat is één grote vraag. En de volgende vraag is, als wij dat wel weten, hoe kunnen we zorgen dat wel deze conditie wel gecreëerd wordt? Dus deze twee kanten van het probleem. Bijvoorbeeld weten we al dat bloedvaten heel belangrijk zijn voor. Ja. Maar op die daadwerkelijk te maken, dat blijft een heel groot technologisch uitdaging.
Ja, en je zou ook kunnen proberen om gewoon een stuk lever te maken. Dat gewoon een hompje cellen is, zonder meer. Ja, bloedvaten, dat vergeten we even. Als maar de bloedvaten er snel genoeg van buitenaf ingroeien. Is dat mogelijk of ben ik nou te wild?
Ja, jij gaat hier gewoon de oplossing verzinnen.
ik help gewoon mee.
Ja, mooi.
Ja, ik weet niet of die van buiten moeten doorgroeien. Maar,
ja, voor mij dat wil ik
maar
graag,
of binnen de weefsel zelf gaan gecreëerd worden. Maar ja, dat is een heel belangrijk aspect. Dat wij, als wij dit kunnen wel doen, dat we hebben een hele grote stap gezet richting opschaling van weefsel.
Maar dat is dus een wens en niet dat daar al stappen in gezet zijn.
Nou, we zijn zowel wij als heel veel andere mensen zijn bezig met dit soort vragen. En voor een aantal gevallen is het wel gelukt om ook bloedvaten te maken binnen een weefsel. De opschaling van de weefsel is ook op een aantal instanties wel gelukt. Maar over het algemeen blijkt een open research question. Dus,
ja. En wat ik me ook kan voorstellen is dat je materialen gebruikt met je 3D-printer. Dus je maakt, weet ik veel, een bot of een pees. Of een bot met een stuk pees eraan. Want dat lukt dan al een beetje. En je kiest de materialen zo dat ze geleidelijk aan door het lichaam worden vervangen.
Ja.
Door eigen materiaal, lichaams-eigen materiaal.
Ja.
Is dat iets wat in de pijplijn zit, om zo te zeggen?
Ja, dat is wat. Die materialen zijn afbreekbare materialen genoemd. Ja. Biodegradable in het.
Ja, maar er moet ook iets voor in de plaats komen. Hè? Het moet niet alleen maar afbreken, maar ook opbouwen.
Klopt. Dus. Maar dat is dan de tweede uitdaging. De eerste uitdaging is iets te voorzien dat het wel tegen tijd afbreekt.
Ja.
En dat ook veilig blijft voor het lichaam. Dat niet zo'n grote deeltjes.
Of dat de afbraakproducten toxisch zijn of zo.
Precies.
Ja, dat
dus dat is die eerste uitdaging. En de tweede is dat wij zorgen dat deze twee aspecten, de afbreken van de biomateriaal en de regeneratie van de weefsel tegelijkertijd gebeuren met hetzelfde tempo. Dat als dit afgebroken is. Dus dat is.
Als het verschillende tempo's zijn, kun je hele rare dingen krijgen.
Precies.
Dan zwelt het op of het is weg voordat er iets nieuws.
Precies.
Ontstaat.
Dus dit is. Dat is die hele. Een van de grootste uitdagingen om deze twee tempo's aan elkaar te verbinden. Zodat je. Als dit verwijderd is, die andere wel gegenereerd is.
Ja, wat een ontzettend spannend vak.
Wie maken die printers eigenlijk? Maken jullie die ook zelf? Ontwerpen jullie die zelf en die laat je dan maken?
Er zijn verschillende bedrijven in de wereld die printers maken. Afhankelijk van de soort van technologie is een andere onderdeel van de wereld goed in het maken van 3D-printers. Metaal 3D-printers zijn.
Makkelijk.
Ze zijn ook best lastig om metaal 3D-printers te maken. Maar wat ik wilde zeggen, zijn Europese technologie vooral. Dus
anders verstond ik niet.
Die metaalprinten is vooral een Europese technologie.
Europees. Oh ja.
Dus in Duitsland en België en voor een deel in, ook in Nederland zijn ze ontwikkeld. Ontwikkeling in Nederland is relatief... het was eerst in Duitsland, laat ik zeggen. En in Zweden is ook een stukje ontwikkeling gebeurd. Kunststoffen betreft is die VS-voorloper. Er zijn heel veel bedrijven die maken. Wij in mijn lab, in ons lab, wat wij doen is dat wij printer kopen en dan de printer aanpassen.
Ja.
Dus jullie
die kopen iets basale wat... technologie is wat wij inkopen en daarna gaan we wat aanpassingen
en wat
doen.
Wat voor type aanpassingen dan?
Precies.
Ja, een heel prachtige voorbeeld daarvan is basale 3D-printers. Die FDM-printers zijn overal te vinden, ook bij speelgoedwinkels. Maar die heel simpele van die zijn al beschikbaar, ook voor kinderen om mee te spelen. En die hebben een arm die in drie verschillende richtingen beweegt. We hebben een extra motor toegevoegd om ook die tijdens printen een rotatie, een omdraaien kunnen toevoegen.
Ah.
Dus dan heb je meer de vrijheid tijdens printen. En dan dat kunnen we gebruiken om 4D geprinte materialen te maken die van vorm tegen tijd kunnen veranderen.
Ja,
daar moeten we ook nog naartoe.
Komt op mijn lijstje.
Ja, zeker.
Vier delen. Dat zijn dus 3D-prints die als vierde dimensie tijd hebben. Die veranderen in de tijd.
Precies.
Hoe en waarom?
Het idee van 4D-printen is dat je een extra dimensie van tijd hebt.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je iets print dat in het begin een andere soort van vorm en eigenschappen heeft dan... Je externe stimulus.
Dus een ding dat zichzelf uitvouwt of iets dergelijks.
Precies, zelfvouwende bloemen. Dat hebben we een hele prachtige voorbeeld laten zien een paar jaar geleden.
Ik zag ook iets, het zal wel weer op jouw site zijn geweest. Een of andere steunhekwerk dat zich in een wervel kan uitvouwen.
Ja.
Om een wervel weer steun te geven.
Ja, dus precies. Ik kan dit verandering van vorm en eigenschappen gebruiken voor heel verschillende soorten van toepassingen.
Ja.
Een van die, dat is even terug naar die 3D-aangepaste 3D-printers. Omdat wij die extra dimensie, extra rotatie hadden toegevoegd, konden we dan een soort van cardiovasculaire stents te printen die tijdens operatie... dan dat opgeblazen worden of gedeployed worden, zodat je...
daarna wordt hij groter.
Ja, maar dan is dat is wel te doen. Maar in dit geval is het bij twee bloedvaten die tegelijkertijd... in het cardiovasculair onderzoek is het bifurcation genoemd.
Splitsing?
Splitsing, yes.
Ja.
Bij splitsing is het heel lastig om een deployable stand te maken. Maar door het aanpassen van 3D-printers en toevoegen van een extra rotatie... konden we wel iets 4D-printen die dat wel konden doen.
Oh, ik dacht dat 4D-printen dat het juist het materiaal was dat door een stimulans verandert. Maar het zit dus in het printen en niet in het materiaal.
Allebei.
Oh, maar vertel even nog een keer over die 4D, die extra rotatie.
Ja.
Ik zie een vlak waarbij dus heel snel... dat is het geluid die ik... Ja, precies dat ik ken. en dan wordt het opgebouwd.
Ja.
Dat is standaard.
Ja.
Nou, en dan heb je uiteindelijk een bot.
Ja.
Een hand of weet ik veel wat. Wat is die 4D? Hoe roteer je hem dan?
Ja, dus dit bestaat van een aantal stappen waar je die kan zorgen voor een 3D-vervorming. Dat je van een plakje oppervlak naar een 3D-structuur gaat. En dat heeft te maken met het printproces, zowel het printproces als het materiaal zelf. Dus bij een bepaalde combinatie van printparameters kan je zorgen dat een filament dat je geprint hebt, dat dit korter wordt. Dat is wat alles wat gebeurt. Maar wat je kan dan daarmee doen, is dat je kan door aanpassen van oriëntatie van deze filament, kan je zorgen dat de twee lagen op elkaar geprint worden. En deze twee laagjes, één van die wil niet bewegen, wil blijven waar je zit. En die andere wel wil kleiner worden. En als één van die wil kleiner worden en de andere niet, wat je dan krijgt is een buiging.
Ja.
En als je die buiging...
Als je het simuleert dan...
Ja, dus strategisch gebruikt in bepaalde plekjes, dan kan je zorgen voor een vouwing.
Oké, dus printen. En dan het materiaal?
Nou, de materiaal is... deze zijn shape memory polymers. Dus zij hebben van hun vorm. Dus als je die verwarmt, bijvoorbeeld in heet water, dat die van vorm veranderen. Dus in dit geval is het heel simpel. Dat een filament korter wordt. Dat is alles wat dit herinneert. strategische combinatie van deze filamenten op juiste manier, juiste oriëntatie, dan kan je zorgen dat dan de buiging kreeg en de 3D.
Heb hem.
Ja.
Ik wil. Ja, maar
ga je gang,
design. Ja. Want de printer, weet je, hoe pas je hem aan, maar natuurlijk ook het design wat je wil maken.
Ja.
Hoe ziet dat bij biomaterialen anders uit? Of is dat anders of precies hetzelfde? Als het
en dan je bedoelt de geometrie.
Ja, gewoon ja, ik moet iets maken. En dan design je iets in je computer van ik wil dit 3D-model maken. Dat stop je in je 3D-printer en dan gaat die 3D-printer aan het werk. Dat is hoe ik dat ken.
Yes.
Maar je zou waarschijnlijk specifiekere elementen hebben omdat het met bio is.
Ja, wat je kan in het geval van biomaterialen, wat je hebt een hele goede bron van inspiratie en dat is de natuur zelf.
Ja.
Je kan altijd proberen om bot na te maken. Bot heeft ook hele nauwkeurige structuur. Dat als je dat namaakt, die structuur namaakt, dan kan je ook zorgen voor hele goede eigenschappen.
Je design is de natuur eigenlijk.
Ja. Precies, maar dat is niet de enige. Je kan ook berekeningen, computational modeling, zeg maar, kun je ook zorgen dat je die eigenschappen dat je wil kan creëren. Dus eigenschappen zijn een gevolg van de structuur, van de geometrie. Dus de vraag is, welke geometrie, welke structuur moet ik ontwerpen zodat ik die gewenste eigenschappen kan krijgen.
Ja.
Dus en daar kan je heel goed gebruik maken van berekeningmodellen, van computermodellen en dit soort zaken.
Ja. Dan heb ik die alle drie gehad. Dat is dus het materiaal waarmee je print en de printen en het design. Dat zijn toch de elementen? Of mis ik nog een element? Volgens mij niet.
Nee.
Dat zijn de elementen. Dan is de volgende vraag. Oké, je gaat wat ik dan voor me zie uiteindelijk, hè, we gaan nu even naar de toekomst toe. Je hebt een hart geprint, een lever geprint. Dat is allemaal materiaal.
Mm-hmm.
Maar een menselijk lichaam, kijk, een bot, niet, daar zit geen daar zit niks in, geen intelligentie, niet iets dat je gevoel daarbij hebt. Kan je, hoe kijk je naar of het echt een materiaal is, een product dat ik print en dat stop je in de mens?
Mm-hmm.
En als je dat helemaal doorvoert, dan heb je alles geprint van een mens. Hersens kan niet, dat snap ik ook wel. En lever kan al niet, of over 100 jaar. Maar waar zit van hoe maakbaar het is? Dat het gewoon een materiaal is. Ik geloof namelijk niet altijd dat het... Want een beetje mijn intelligentie is mijn hele lichaam.
Ja. Heb
natuurlijk vaak over kunstmatige intelligentie hier. En dan is het niet vaak, zit niet alleen in je hoofd. Het is alles. Je gevoel doet mee.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Dat is een lastige vraag. Ik denk dat als je een langere termijn benadering heeft, dat misschien alles maakbaar is. Ik weet het niet. Momenteel kunnen we heel beperkt van ons lichaam printen, zodat het wel functionerend is. Dus de functie van het lichaam is heel lastig om na te maken. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Dat wij proberen dat te doen, maar momenteel kunnen we dat niet. voor een groot deel niet.
Ja, er moet nog heel veel voor geleerd worden. Ja. Eigenlijk waar het...
En ook dat onderzoek, weet je, hoe nodig is het eigenlijk? Kijk, het is echt de volgende stap. Weet je, in de gezondheidszorg. En er zijn gewoon heel veel mensen gewoon op een ziektes die algemene zijn en heel veel geld kosten. Dus hoe nodig is het dat we hier... Ja, jij zegt natuurlijk, ja, want dat is je vak, dat snap ik ook wel. Maar hoe nodig is het?
Nou, dat is een. Eigenlijk is dat geen technische vraag. Dat is een voor een maatschappij om dit een hele goede debat over te voeren. Wat is.
Ja, want je hebt verschillende dingen. Hè? Wanneer biedt 3D-printing en met biomaterialen. Wanneer biedt dat voordelen? Maar ook wat wordt de prijs? En zijn we bereid die te betalen?
Ja. Ja. Nee, dat is. De prijs. Wat heel belangrijk is. Nou, laat me even terug naar infectie. Mm-hmm. Nou, als je iets print om infecties te voorkomen of oppervlakbehandeling doet, dat het infecties, de risico van infecties vermindert, daar heb je een extra, je hebt je extra kosten voor. Hè? Dat is misschien 20%, misschien 100% duurder. Ja. Maar dan moet je dan kijken welke. Hoe groot is die impact van dat nieuwe technologie? En hoe vergelijkt dat in verhouding met de kosten van de behandeling van infectie? En als je kijkt naar implantgerelateerde infecties, soms kost één casus van implantgerelateerde infecties 100.000 euro's te behandelen. Dat is een extreem casus, maar dat toch wel. Dus als een implantaat dat wat normaal gesproken 500 euro is, dat wordt 1000 euro. Maar dan daardoor voorkom je dat de infectie van 100.000 euro voorkomt. Dat heb je dan misschien. Dat is die toegevoegde waarde is heel duidelijk.
En dat weet je niet in één geval. Dan kan het, je weet niet of er een infectie zou hebben plaatsgevonden. Maar statistisch kun je dat natuurlijk wel op een gegeven moment weten. Dat je in 1000 gevallen 5 infecties hebt voorkomen of zo. Dat valt uit te rekenen.
Ja, en voor sommige operaties is infectie heel. Komt gewoon niet heel vaak voor. Mm-hmm. Bij een gewone heupoperatie. Dat is heel zeldzaam. 1%, 2%. Mm-hmm. Maar bij andere soort van ziektes, bij mensen die relatief zwakkere immuunsysteem hebben, of bij traumapatiënten, revisie, soms heb je een risico van 5, 15%, soms 50% kans van infectie.
Wauw.
Dus voor die patiënten, vooral gericht, ons onderzoek is gericht naar die patiënten. En voor die patiënten maakt het heel veel uit of je de infectie kan voorkomen of niet.
Ja.
Maar dat is toch bijna een neveneffect van je onderzoek? Want je doet onderzoek naar hoe je kan hoe je biomaterialen kan printen. Dus hoe je en geen infecties krijgen, dat is een neven iets, want dat wil je niet. Dus.
Ja, dus de voorkomen van infecties is een van de belangrijkste doelen van ons onderzoek. En dat is vooral, we moeten dat ook zien in het kader van superbugs. Die
tegen antibiotica kunnen.
Ja,
resistent zijn tegen antibiotica.
Precies, die antibiotica resistentie, dat is ook een groot probleem aan het worden. We zitten in een consortium, een Nederlandse consortium, die kijkt naar het oplossen van dat probleem door het ontwikkelen van oplossingen die geen antibiotica nodig hebben om infecties te voorkomen en te behandelen. Dus dit is een heel doel van ons onderzoek in die zin.
Ja, maar dat is natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet het een printer, een materiaal, een design maken en het printen. Dat is meer van wat de gevolgen zijn als je iets hebt geprint.
Nou, dat
of
is
een implantaat.
Heel interessant. Er zijn ook printen op een hele kleinere schaal. Dus op nanoschaal, zeg maar. En op die schaal kunnen we wel heel kleine nanopilaars printen, pijlaars. Ik weet
zeg
niet
je, je print op nanoschaal?
Ja.
Hoe dan?
Ja, dat kan wel. Ja, printen op een nanoschaal, ja, dat moet je dan in een microscoop doen. Maar dat kan wel. De 3D-printen op een hele... juist een paar nanometers kunnen we op die schaal wel printen.
Jemig.
Hoe ziet die printer eruit?
Heel klein.
Ja, de printer is eigenlijk misschien niet te klein. Ja. Is best groot, maar de printproces gebeurt binnen een microscoop. Maar de gevolgen van dit soort nanopilaars, nanopilaren, is dat je die gebruikt als mes, een soort van nanomes, om bacteriële cellen dood te maken.
Ah, dus dat is gewoon een mes in het hart.
Ja, dus de bacteriële cellen, die is heel lastig om...
Je prikt ze lek.
Ja, om resistentie te ontwikkelen tegen een mes, is gewoon...
Maar kan je niet eerst dat gewoon met computersimulaties doen en daarna het printen? Dat is... Toch? Dat is denk ik wat het handigste
is. Ja, dat is... Nou, computersimulatie kan je voor verschillende doeleinden doen. In dit geval, wat wij willen, is dat wij kunnen deze nanoschaal nanopijlaars gebruiken om bacteriële cellen dood te maken. Maar tegelijkertijd geen slechte invloed hebben op eigen cellen van het lichaam. Dus ja. die geometrie van deze kleine onderdeeltjes moet heel precies bepaald worden. En dat doen wij door berekeningen. Dat hoe kunnen wij de sweet spot bereiken dat je bacteriële cellen wel doodmaakt, maar die eigen cellen van het lichaam niet.
Ja, want die kun je ook lek prikken, om het maar even plastisch te zeggen. Ja. Maar hoe voorkom je dat dan? Wat voor vorm kun je bedenken dat je bacteriën wel lek prikt en lichaamcellen niet?
Ja, dus dat hangt van die geometrie van deze nanopijlaren af. Dus de diameter, die hoogte en die spacing, dus de afstanden tussen twee pijlaars.
Precies. Ik zit even na te denken, want ik zat te denken aan, god, die vorm van die cellen zal toch niet zoveel verschillen. Maar we hebben het natuurlijk over nanoschaal, dus we moeten denken aan de vormen van eiwitten en dergelijke waarschijnlijk, hè?
Ja.
Die dan relevant zijn.
Ja, en de celwal in het geval van bacteriële cellen en celmembrane in het geval van eigen cellen. Ja. Dus de eigenschappen van de cellen en die membrane of wal, die en die geometrie van de nanoschaal geprint nanopijlaars bepalen of het of wij die gewenste effecten kunnen wel krijgen.
Ja, fantastisch.
Ik wil ook weten, als het mag, hoe groot nou dat onderzoeksgebied is, hoeveel geld gaat erin om, hoeveel mensen zijn ermee bezig op aarde hiermee? Is het wat of is het een leuke niche in de samenleving?
Nee, dit is een van de grootste vakgebieden binnen onze binnen biomedical engineering. Biomedisch technologie is dit heel groot. Ja. Omdat het heel veel gevolgen is voor allerlei ziektes en infecties en problemen. En medische hulpmiddelen. Dus dit gaat niet alleen over implantaten, maar ook prothese, orthese, medische instrumenten.
Een mega grote industrie.
Precies. Dus is heel groot. Er zijn heel veel mensen die in dit gebied werken. Dus niche is het in ieder geval niet.
Nee, maar precies, jij trekt nu breder. Ik dacht alleen aan het printen van een bepaald weefselonderzoek. Maar je trekt het nu heel groter als het zo is. Inderdaad.
Ja, dus de basaaltechnologie, die sleuteltechnologie, is van toepassing voor heel veel verschillende biomedische technologie vakgebieden en ziektes en
Dus je financiering is makkelijk om op te halen.
Nou, makkelijk zou ik het niet noemen.
Nooit natuurlijk.
Maar valt wel mee.
Oké, dat valt mee dus.
Ja, denk je het wel. Dat is relatief makkelijk om aan mensen te laten zien dat dit wel belangrijk is.
Ja. Ja. Waar ik het nog even over wil hebben, als dat lukt. Hoe jij hier in de studio bent gekomen is eigenlijk doordat ik een artikel tegenkwam. Dat niet in jouw vakgebied ligt. Dat is namelijk een stuk dat verscheen in Ars Technica. En dat ging over het 3D-printen van robothanden.
Ja.
Is dat iets wat jij volgt vanuit jouw vak? Of is, ja, ligt dat te ver bij je vandaan?
Nee, eigenlijk heb ik ook wat interesse op het gebied van zachte robotica.
Ja.
Dus dit artikel had ik al gezien.
Had je al gezien? Want ik vond het zo fascinerend, omdat blijkbaar het voor het eerst was gelukt om een robotarm te printen in één keer. Die bestond uit stevig bot en pezen die dan in staat waren om de vingers te besturen.
Ja.
En dergelijke. Kun je een beetje vertellen waar dat belangrijk voor is en hoe het in dat vakgebied gaat?
Ja, dus wat ik heel interessant vond bij dat artikel is...
Dus niet voor in het menselijk lichaam, maar juist robots, hè, die mensen, ja, misschien overbodig maken of wat dan ook.
Ja, dus als je kijkt naar robotica, voor 20, 30 jaar is dat voor een groot deel harde robotica geweest.
Ja.
Metalen enzovoort.
Die armen die auto's in elkaar zetten.
Precies.
Ja.
En relatief recent is het ook, gaat het ook over zachte robotica, dus zachte robots die ook gebruikt kunnen worden.
Die ook eieren heel laten als ze ze oppakken.
Ja,
of heel bekend voorbeeld.
Ja. Tomaten sorteren, ja, of...
Duiven plukken, ja.
Precies.
Ja.
Nou, wat ik heel interessant vond van dit artikel was dat dit gaat over een combinatie daarvan. Dat is niet alleen zacht of hard, maar een combinatie daarvan.
Precies, ja. Ja.
En dat dat is heel goed, omdat het, dit is een soort van namaking van wat in ons lichaam gebeurt. Dat is ook binnen het artikel zelf gezegd. En in harde robotica hebben we heel krachtige, dus de kracht is geen probleem bij harde robots.
Nee, ja.
Robots. Nou, dit is ook relatief heel precies. Je kan precies het plek breken wat je wilt bij harde robots. Maar als je kijkt naar zachte robotica, je kan relatief kleinere krachten produceren. En is het relatief lastig om heel precieze locaties te breken.
Ja, ja.
Maar als je deze twee met elkaar combineert, dan kan je benutten van de voordelen van zachte robotica. En dat betekent de hele zachte aanraking. Daar kan je ook zachte objecten mee behandelen. Dat is heel fijn. Maar tegelijkertijd kan je ook relatief grote krachten produceren.
Als het nodig is.
En precieze locaties te breken. En dat is wat ons als Hans goed voor is. En dat is alleen maar mogelijk als je deze combinatie doet. En of met harde of met zachte robotica, is het niet mogelijk om alle deze verschillende soorten van functionaliteiten te breken.
Ja.
En het is eigenlijk letterlijk waarmee we begonnen, met die haas, met die pees en dat bot.
Nou, inderdaad. Ja.
Ook die combi, weet je, ja, hard en zacht.
Ja, precies. En dat is wat ook in ons hand gebeurt. Dat is de...
Ja. En ik begreep uit dat bewuste artikel dat het geheim was een nieuwe manier om in 3D te printen.
Ja, daar ben uitleggen? Ik niet van overtuigd.
Oké, okay, nou, maar prachtig. Haal het maar onderuit.
Ja, ik denk dat, dat wat zij laten zien is een hele prachtige manier van 3D-printen.
Ja.
Maar ik ben niet overtuigd dat wat zij geprint hebben ook met onze technologie niet te printen is.
Ah.
Dus ik denk dat het wel, dat is fijn. Er zijn een aantal aspecten die nieuw zijn bij deze nieuwe technologie die zij laten zien. Maar tegelijkertijd denk ik dat een soortgelijke structuur van zachte en harde robotica kunnen wij ook met onze bestaande technologieën ook produceren, ook maken.
Ja, ja. En wat is de toekomst hiervan nou? Want er was bij dat mooie stuk was ook een prachtige foto van die robotarm, hè, met die pezen en alles. Gaat dat voor wat voor werk zie jij een dergelijke robot? Gaat er trouwens ook nog vlees omheen gedrapeerd worden? Of
ja, nee,
hoe moet ik me dat voorstellen?
Dit heeft zowel medisch als niet-medisch toepassing. Mm-hmm. Ja. Dat is dus overal gebruiken wij robots. De industrie gebruikt heel veel robots. En die zijn, die hebben wat problemen. Of dat ze minder goed zijn in, of in vloeiend beweging. Ja, we kunnen hele goede robots maken die wel goed bewegen. Maar als je kijkt naar beweging, is heel robotachtig. Ja. Zijn robots. Dus, ja. Dus nou, dit, door deze combinatie kan je heel veel bereiken. Meer bereiken dan wat jij normaal gesproken kan doen. Dus precieze locatie bereiken, hoge krachten uitvoeren, tegelijkertijd ook zachte aanraking hebben om zachte objecten te kunnen behandelen.
Ja.
Maar ook vloeiend beweging laten zien. Dus er zijn heel veel toepassingen voor dit soort robotica.
Ja.
En dat is niet medisch. En tegelijkertijd heb je ook medische toepassingen voor dit. Ook misschien kan je dat dit soort roboten op een gegeven moment gebruiken voor chirurgie.
Dat is wel grappig dat je nou net chirurgie noemt. Want wat mij dus opvalt aan vooral de foto bij dat artikel, dat is dat die robotarm die daar afgebeeld is, die lijkt heel erg op een menselijke arm.
Ja.
En dan vraag ik me af, is dat nou terecht? Hè? Is dat ook wat het meest nuttig is? Of is dat meer een PR-trucje? Om aandacht te trekken.
Nee, ik denk dat wat zij proberen te doen is om gewoon een menselijke hand na te maken.
Ja.
En vandaar die het meest logisch, wat je die op eerste instantie gaat doen, is om gewoon die, zowel qua geometrie, qua vorm als functionaliteit proberen om de hand na te maken.
Ja.
Dus dat vind ik best logisch.
Ja.
En tegen tijd zou ik me niet verbazen als wij dit soort handen gaan gebruiken voor robots die in horeca gebruikt worden of in chirurgie in plaats van een aantal
waar ze ook inderdaad mensen vervangen.
Ja.
Ja.
Ja, precies. En dat zou je dan verwachten dat een beetje op een mens lijkt.
Ja. Ja,
eigenlijk brengen we zachtheid erbij. Weet je, het was hard, robots hard, en nu heb je ook zachtheid.
Ja, de combinatie daarvan, dat vind ik, ja. Dus,
en daardoor heb je meer mogelijkheden, meer functionaliteit.
Precies.
En dat is het grote voordeel.
Ja.
Ja, top.
Het uur is wel zo'n beetje vol, jij het nog is vragen?
Ja, maar dan gaan we helemaal way off. Ik wil de open source community, werkt die nog mee? Hebben we daar iets aan? Want ik zag wat open source communities.
Ja.
Dus dat was een korte vraag, maar ik vind ik altijd wel leuk van hoeveel mensen. Weet je, hoe groot is dat nu allemaal?
Nou, het is een relatief groot open source community over 3D printen. Er zijn heel veel hobbyisten die enthousiast zijn over dit. En dit heeft, dit is een leuke hobby, als je wil. Maar tegelijkertijd heeft dit ook echte werkelijke gevolgen. Bijvoorbeeld als. Een van de gevolgen is dat ook bij ontwikkelingslanden kunnen mensen kijken naar deze open source websites en de ideeën gebruiken.
Ja. Dus je hebt meer mensen die mee kunnen doen, potentieel meer intellect.
Ja, wordt meer democratisch. Ja. De onderzoek wordt meer democratisch. Dat vind ik best leuk. Ik was toevallig een paar dagen geleden benaderd door een paar mensen uit in ontwikkelingsland die wilden een $100 handprothese maken. Dus er zijn heel enthousiaste mensen die gebruik kunnen maken van dit soort openbare technologieën om ook voor hun eigen land, ook als er minder resources beschikbaar zijn, kan je ook door.
Ja, prachtig. Hadden wij nog iets moeten vragen, Amir? Als je graag had willen vertellen.
Nee, ik vond het heel prettig gesprek over verschillende typen van onze technologie. Dus bedankt voor dat.
Dan dank ik je hartelijk. Amir Zatpoer, hoogleraar biomaterialen en weefsel biomechanica aan de TU Delft. Dankjewel Ben.
Dankjewel Herbert.
Dankjewel luisteraars.
Tot ziens.
En tot de volgende technoloog.
Hoi.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.